De Almeloze senioratleet Quinten Sterner liep het Nederlands record op de 60 meter sprint uit de boeken.
Ja, Herman van Veen kreeg er een oeuvreprijs. Jurian van Dongen won er andermaal de prijs voor het beste kinderlied. De Willem Wilmingprijs is weer uitgeloot.
Taalpunt Hengelo bindt de strijd aan met laaggeletterdheid. Wij praten met twee strijders, de vrijwilligerscoördinator en een deelnemer.
En we lossen de belofte van gisteren in. Vandaag wel een reportage over autonome politiedrones.
En Ton Ouwehand zuigt er straks weer een puntje aan met een nieuwe column.
Het is dinsdag 16 april. Dit is 120 vandaag. 120. 120
vandaag. Almeloze atleet Quinten Stern zit ondertussen al 35 jaar in het vak. Met meer dan 15 titels op zijn naam haalt hij vandaag de dag nog steeds prijzen binnen. Zo liep de Almeloer onlangs een nieuw Nederlands record op de 60 meter sprint in de categorie Master 45. Ik weet niet of je dat dan Master 54 moet zeggen, maar
nou, 45 is het.
Dat is wat ik bedoel, 45, dankjewel. En hij maakt zich klaar voor het Nederlands kampioenschap atletiek in Hengelo eind juli. Quinten zit hier, welkom.
Goedemiddag.
Wat goed dat je er bent, joh. Leuk. Hey, 35 jaar in het vak.
Ja, dat klopt.
Wel een forse tijd.
Ooit begonnen als klein jongetje in de atletiek. Ik had het altijd willen doen. Ik mocht niet van mijn ouders in het begin. Ik moest op voetbal, want dat was dichterbij kon ik fietsen.
Dat was het motief.
En na een jaar of drie was ik oud genoeg om te kunnen fietsen naar de atletiek. En sindsdien nooit meer mee gestopt.
Maar als klein jongetje, hoe oud was jij toen je begon?
Een jaar of 10.
Ja, precies. Ja. Eigen keus.
Ja, ik zag het ooit eens op de televisie en dacht van, dat lijkt me wel heel mooi om te doen.
Nou, is atletiek natuurlijk een breed vak. Was het meteen hardlopen of heb je veel meer dingen geprobeerd?
Nee, met name sprinten. Ja, hardlopen. Ook bij het voetbal was het van, Quinten kan hardlopen, dus gooi die bal naar voren, hij rent er wel achteraan. En,
Nou ja, er zijn voetballers groot mee geworden.
Ja, daar kun je heel veel mee doen tegenwoordig. Ja.
Maar jij besloot atletiek te gaan. Hoe oud ben je nu, als ik vraag?
Ik ben nu 47.
Oké. Okay. En, dat had ik je niet gegeven, vriend.
Dat is heel mooi. Voor jezelf zorgen, dat kan allemaal. Ja.
Nee, precies. Maar altijd in Almelo geatletiekt?
In het begin in Arnhem, bij Psycho 66, ben ik begonnen.
Het zegt mij helemaal niks hoor, dat is al een grote atletiekvereniging.
Dat is de club in Arnhem. Okay. En van daaruit naar Almelo verhuisd met mijn ouders. Toen in Almelo gaan trainen. En toen wat later weer in Enschede terechtgekomen, omdat ze daar op een hoger niveau mijn atletiek bedreven. Ambitie van Tion was toen om met de nationale top als team mee te kunnen draaien. En toen werd er een beetje gecharterd, laat maar zeggen, om de toppers van de regio bij elkaar te krijgen. En dat is gelukt.
En daar zat jij bij?
Daar zat ik bij, ja. Ik bedoel, we hebben een paar jaar toch met de top van Nederland meegedraaid. Zelfs nog prijzen gepakt. Tegen de grote clubs in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dus ja, dat waren een paar succesvolle jaren met een redelijk goede lichting. Ja.
Leuk. Hey, en dat was jouw eigen carrière, zeg maar, in dat pad. Want jij liep mee met die landelijke top.
Ja.
Waar zat je landelijk? Wat is ongeveer je hoogtepunt?
Nou ja, geweest? Ik heb mijn eerste medaille op de Nederlands kampioenschappen gewonnen in de jeugd. Toen was ik een jaar of 13 of 14, zoiets. Ja. Toen een beetje door de jeugd heen gefietst. Veel finales gedraaid. Een paar keer nog vierde geworden van Nederland. Toen ik echt senior werd, had ik een paar mindere jaren. En dat is op mijn 23ste heb ik mijn eerste medaille gehaald op een Nederlands kampioenschap. Toen werd ik derde. En vandaag,
heel even, want op je 23ste ben je senior.
Op je 19e of 20ste ben je senior.
Jeetje, dus
ik heb
niet
een 2-3 jaar heb ik een beetje tegen alles aan moeten knokken om een stap te maken. En toen ook een nieuwe trainer gevonden. En op basis daarvan nog een stap kunnen maken naar de Nederlandse top. En dat heb ik tot zeker nog tot 35 jaar volgehouden. Want toen ik 35 was, heb ik mijn laatste senior finale gelopen. Ik was toen 12 jaar ouder dan de één oudste deelnemer. Dus dat was wel grappig, ja.
Oké, ik wist niet dat het betekent. Dus dat het leven van een hardloper in de top relatief kort is. Dat had je in het voetbal langer volgehouden.
Voetbal is ook tot een jaar of 35.
35, ja.
Dan heb je het, daarna gaat het hard omlaag als het tegen zit. Ja. Er zijn natuurlijk wat uitzonderingen ook in het voetbal. Hè, dat wat langer doorgaat, maar dan heb je het over supertalenten. En in atletiek heb je dat net zo. Er zijn wat jongens die op hun 40ste nog redelijk meedoen. Met name op de lange afstanden. Je ziet het op de marathon.
Ja.
Die zijn wat langer houdbaar dan sprinters over het algemeen. Maar ja, een atleet, afhankelijk van hoe talentvol die is. Nou ja, ik kon wel wat, maar ik was geen supertalent. Dus ik moest er gewoon voor werken. Nou, dan heb je dus een jaar of 10. Ja, dan houdt het een beetje op. Tussen 20 en 30 is vaak waar het in gebeurt.
Ooit iets anders overwogen? We zitten nou even een beetje schertsend over het voetbal. Maar ja. Atletiek was duidelijk jouw ding. Maar zijn er momenten geweest dat je dacht van, ik maak een overstap, doe wat anders?
Nou, eigenlijk niet. Ik vond voetbal hartstikke leuk. Alleen op mijn 17e heb ik op het voetballen op het strand... is iemand een keer met gestrekt been in mijn knieën terechtgekomen.
Okay.
En toen is mijn mediale band gescheurd. Nou, dat is net in een periode dat je als atleet normaal gesproken een stap maakt. Hè, 17, 18. Dan heb ik er meer dan een jaar uitgelegen. En die knie is eigenlijk nooit goed hersteld.
Nee.
Ik heb altijd met een slechte knie gelopen.
Nog steeds eigenlijk.
Ja,
is dat
nog
iets
steeds.
Ongelooflijk.
Ja, en daarom ook nooit overwegen om dus wat anders te gaan doen. Want het risico, afbreukrisico is te groot. Ik ga dus ook niet op wintersport en dat soort grapjes. Niet meer voetballen op het strand. Ik moet gewoon oppassen dat mijn lijf nog een beetje bij elkaar blijft.
Ja, precies. En dat je gewoon kan blijven lopen. Dat je kan blijven doen wat je goed kan en wat je graag wil.
Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja.
Hey, en ik kan me voorstellen dat, dat zal in jouw geval, weet ik niet, maar je bent professioneel geweest in de zin van, en nog waarschijnlijk in de zin van dat je in die landelijke top meedoet. Maar ik kan me voorstellen dat niet een wereldsalaris heeft opgeleverd.
Nou ja, professioneel, je moet het een beetje vergelijken met, dit is wel topsport. Een beetje vrouwenvoetbal, laat maar zeggen. Het kost geld. Ik vind het super mooi om te doen. En dat hoort er nou helemaal bij. Passie
wat
kost geld.
Wat heb je daarnaast gedaan?
Je hebt gewoon je studie gevolgd. Hè. Kijk, de meeste atleten studeren, omdat dat goed te combineren is. Ik heb altijd geprobeerd werk te doen wat ik kon combineren met mijn sport. Want dat was voor mij altijd wel de belangrijkste geweest.
Ja.
Dat heeft wel wat gevolgen gehad voor mijn maatschappelijke carrière. Hè, ook in financieel opzicht. Maar dat is het ook terugkijkend wel waard geweest.
Je bent er geen slechte mens van geworden, zeg maar. Die maatschappelijke carrière is ook mijn ding natuurlijk.
Nou ja, goed, dat zijn keuzes die je maakt.
Ja,
hè?
Zeker.
En ik vind het gewoon super mooi dat ik nog kan sporten. Dat ik die tijd ervoor kan vrijmaken. Nou, zoals je zelf zegt, mensen geven mij geen 47. Ik denk dat ik fitter ben dan de meeste dertigers.
Dat is natuurlijk wel te stellen. Ja. Nou ja, dat blijkt ook wel onlangs een record gehaald op die 60 meter. Een sprint, master 45.
Ja, 45, dus 45 tot en met 50 is een categorie.
Ja.
De nationale record stond al een jaar of 10. En ik wilde dat eigenlijk vorig jaar verbreken. Dat is er toen net niet van gekomen. Dit jaar ging in de voorbereiding ging alles goed. Dus ik had zoiets van, we gaan het gewoon proberen.
Glansrijk gelukt.
Nou ja, de tijd is heel goed. Ik ben er heel blij mee.
Wat is de winnende tijd dan?
Dat was 7.23 heb ik gelopen.
Ja, en dat dus record stond op?
7.31. En het is dus
forse hap eraf.
800ste, ja. Forse hap, het is 80 centimeter ongeveer. Ja,
maar goed, die marges zijn natuurlijk klein.
Ja, zijn kleine stukken.
En als je het nou over die categorie hebt, hè, van 45, tussen de 45 en 50, zeg jij. Hoe zit dat met de concurrentie? Logische.
Het wordt steeds drukker. Hè? Er is nu één jongen die binnen 3 meter van mij zit. 2, 3 meter. Dus dat is altijd wel leuk als we tegen elkaar lopen.
Ja. Maar als even binnen de 3 meter, zeg je ze?
Ik loop dus, laten we zeggen, 7-2, 7-3.
Maar dan lig je altijd voor.
En, ik heb, als ik meedoe, win ik. Ja, dat klinkt misschien heel stom. Maar
dat is waarschijnlijk gewoon een feit, een fact of life. Ja. Goed, man. Hey, en waar zit hem dat in? Is dat bouwen, lichaam, werken? Ja, de combinatie van alles waarschijnlijk. Training, voeding, je doet er veel voor.
Iedereen doet er veel voor. Dat merk ik ook gewoon, ook in de oudere klasses. Hè. Ja. Of probeert er dan veel te doen. Sommigen komen weer terug na hun 40ste, omdat hun kinderen dan ouder zijn. Dan hebben ze weer meer tijd om te sporten. De jongen die dus net achter mij loopt, die is personal trainer. Dus die is ook veel fysiek bezig. Dus die haalt daar heel veel uit. Het is gewoon een hele grote puzzel om je lijf goed te houden. Zeker als je wat ouder wordt. Hè. Ik heb dan een historie van die kapotte knie.
Mm-hmm.
Een Achillespees waar ik al 25 jaar last van heb. Dus het is ook een beetje geluk hebben. En goed plannen. Zorgen dat je heel blijft. Dat is het belangrijkste. En het voordeel van de atletiek is, als je niet goed voelt, kun je een dagje overslaan. Want de wedstrijden zijn niet elke week. Nee. Of twee keer in de week, zoals in het voetbal.
Je hoeft niet voortdurend te presteren op topniveau. Je kan ergens naartoe werken, ja. Dat helpt. Hey, maar nou heb jij... Je brengt dan alles bij elkaar toch een behoorlijk setje aan offers. Ja. Sociaal-maatschappelijk gaf je al een beetje aan. Het kost tijd, geld. Bouwt geen maatschappelijke carrière op. Maar ook fysiek vraag je veel van je lijf. Ja. Met een kapotte knie en een Achillespees en weet ik wat allemaal. Wat maakt het zo leuk dat het die offers waard is? 60 meter,
een paar... Het geeft mij een gevoel van vrijheid. Op het moment dat je loopt en je voelt je bijna zweven over de baan. Dat is onbetaalbaar. En ze hebben het wel eens over in de zone zitten. Hè? Dat je dus alles om je heen vergeet. En dat je alleen maar... Een soort van slow motion in je leven. Dat je ergens langs loopt.
Maar even die 7 seconden, 8 seconden.
Ja. Ik heb dat 1 keer meegemaakt. Toen ik voor het eerst Nederlands kampioen werd. Toen ik 14 was of 15.
Ja.
Dat dus echt een soort van waas dat je ergens doorheen loopt. En dat is een gevoel. Dat is fantastisch. En misschien is dat wel iets geweest wat ik wil nastreven. Maar soms merk je gewoon nu ook nog tijdens wedstrijden, tijdens trainingen, dat je dat gevoel weer even oppikt. En dat is, ja, elke keer is dat gewoon fantastisch.
Ik zie het aan je.
Ja.
Dus ik geloof het. Ik geloof je op je woord. Je straalt dat uit. Hey, het Nederlands kampioenschap komt eraan. Daar heb je voor opgegeven. Weer voor die 60 meter of doe je nog meer?
Nou ja, het Nederlands kampioenschap heb ik me nog niet voor opgegeven.
Oké. Maar dat ga je wel doen.
Nou ja, ik ga wel proberen het te halen. Hè. Ik zit in de categorie 45+. Dus daar is ook een apart Nederlands kampioenschap voor. Alles boven de 35 en nou ja, de rest. Hè. En als oude man mag je dus ook bij de gewone meedoen. Alleen, ja, je moet wel hard genoeg lopen.
Ja.
Ik heb hem wel in de agenda gezet, die wedstrijd.
Wanneer staat hij in je agenda? Wanneer is het?
Die is dan eind juli.
Dat is op zich al redelijk snel.
Nou ja, relatief wel, ja. Maar goed, de Nederlands kampioenschappen voor mijn eigen categorie... die zijn bijvoorbeeld al eind mei. Dus ik vind jullie een mooie tijd om naartoe te kunnen werken. Heb je een paar maanden. Dat past ook beter in het trainingsschema om dan goed te zijn. Het weer is dan beter. Dat maakt het ook veel leuker om een goede wedstrijd te doen.
Ja. Hey, en hoe bereid jij je dan voor? Wat, hoe zien de komende maanden voor jou eruit?
Je bedoelt een beetje qua planning?
Ja, maar ook gewoon fysiek. Hoe breng jij de week door?
Je probeert... heel te blijven, dat is nummer 1. Heel blijven.
Ja. Dus, geen witte sport zit er ook niet meer in natuurlijk. Alhoewel, het is koud buiten.
Nee, maar goed. Je houdt probeert er genoeg te doen. En op het moment dat je iets voelt in de Achillespees of een knie, stop je er gewoon mee. Kan beter iets te weinig doen dan iets te veel. Als je iets te veel doet, dan mag je 3 weken niks doen. Als je iets te weinig doet, kun je 2 dagen later wel weer inhalen. Dus dat is wel een... basis waar ik me aan houd. Ook dat
klinkt dus een hele goede tip voor alle hardlopers.
Voor elke sporten denk ik wel. Ja. Alleen, dat is heel moeilijk. Je bent altijd bang, en dat is mijn ervaring, dat je te weinig doet.
Ja. En moet hard aangetrokken worden.
Dat je dan uiteindelijk blijkt dat het allemaal goed komt. Maar op het moment dat je denkt van, goh, ik heb maar de helft gedaan van wat ik vorig jaar heb gedaan. Dan denk je van, nou, dit kan niet goed zijn.
Nee.
En uiteindelijk komt het wel goed. Dus het lichaam is heel bijzonder. En ja, goed, daar is de wetenschap ook steeds meer achter. Van, het kan heel veel. En het voortschrijdende inzicht wordt steeds breder en complexer. En dat maakt het wel heel leuk om daar ook mee bezig te zijn. Met de ontwikkeling van je lijf, met blessures, hoe ga je daarmee om? En
ik kan me voorstellen dat het dan ook een voordeel is dat je wat ouder bent. Dat je je eigen lijf wat beter kent en de signalen beter kent. Klopt dat of is dat niet per se zo?
Dat klopt. Alleen als sporter heb je eigenlijk iemand nodig die tegen jou zegt van doe even rustig aan.
Ja. Vooral om af te remmen, niet zozeer om... Ja.
Want als het goed gaat... Dan zie je ook vaak een Formule 1-wagens. Vlak voordat je kapot gaat, gaat die motor nog even los. Dan denk je van, dat gaat supergoed. Nou, zoals je lijf ook. Dus op het moment dat je super gaat, moet je eigenlijk stoppen. Maar in je hoofd denk je, het gaat zo goed. Kan nog wel een keer.
Ik ga even
en nog een keer. Ja. En dan gaat het mis in je lijf. Ja. Zo werkt het. Dus ook als ervaren rot in het lopen. Ik besef me dat je daaraan moet denken. Maar het is ontzettend moeilijk.
Ja. Snap ik. Hey, het doel als je meedoet, dat is nog even de vraag, want dat hangt dan. Ik begrijp
aan
de
discussie hoor van even. Fysiek en tijden. Ja, dat is.
Ja, maar dan is het doel ongetwijfeld weer het hoogste podium.
Nou, het doel is meedoen. Dat is denk ik voor mij al een ding, want op het onderdeel waarvoor ik mee zou willen doen, dat is de 400 meter horde.
400 meter. Ja.
Daar heb ik ook altijd mijn prijzen mee gewonnen. Mogen de 30 snelste van Nederland meedoen. Ja, ik denk als ik dat dan meedoe, heb ik voor mijn doen al een behoorlijke prijs gehaald, om maar zo te zeggen. En ja, dat is mooi.
En dan nou ja, naar de toekomst toe blijven lopen zolang het kan. Is dat
ja,
ongeveer
zeker. Het doel? En ja. Kijken of kijken, de Master Atletiek, zoals ze dat dan noemen, is een hele leuke wereld. Mensen doen het voor de hobby. Ze weten dat het geld kost. Prestatie is wel belangrijk, maar niet het belangrijkste. En dus toernooien als wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen, ja, probeer je ook zoveel mogelijk mee te pakken. Dat is gewoon hartstikke leuk en gezellig. Ja.
Ja. Leuk man. Hey, heel veel succes in eind juni, zeg je.
Ja.
Eind juli.
Klopt, juli, eind juli.
In de zomer. Wens je heel veel succes. Dankjewel dat je even kwam.
Ja, graag gedaan.
En succes met de voorbereidingen.
Ja, en bedankt voor jullie tijd voor mij.
Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl. En Taalpunt Hengelo bindt de strijd aan met laaggeletterdheid. Wij praten met twee strijders, de vrijwilligerscoördinator en een deelnemer.
120. 120 vandaag.
Gisteravond was het weer zover. Dat was de 10e editie alweer van de Willem Wilmink-prijs voor het beste kinderlied. En de winnaar is Jurian van Dongen. Nee, dit is niet de intro van vorig jaar of van het jaar daarvoor. Dit is gewoon de derde keer op rij dat deze man won. En dat gebeurde op een bijzondere avond die ook nog eens een glanslaagje kreeg door de winnaar van de Buma Kindermuziekprijs. Dat is een oeuvreprijs, Herman van Veen.
Je weet dat je iets mist van Jurian.
Je hebt op de Olympische Spelen bijna koningsafstanden, de 100, 200 en 400 meter. En die heb je alle drie gewonnen. 3 jaar achter elkaar de Willem Wilmingprijs voor het beste kinderlied.
Ja, ik ben echt heel trots. Maar als je het zo zegt, vind ik het ook wel weer sympathiek. Dan zijn het gewoon, is het gewoon een carrière met Olympische Spelen en afstanden en zo. Die je gewoon kan winnen, inderdaad. Dit gaat natuurlijk ook over jurybesluit. Maar ik ben de jury heel erg dankbaar dat ze het liedje zo serieus nemen. En me steeds zo schouderklopjes blijven geven in wat ik sta te doen.
De winnaar van de Buma Kindermuziekprijs 2024 is Herman van Veen.
Dat ik hier in Enschede zit en dat het de Willem Wilmink-prijs heet, is voor mij heel bijzonder, omdat Willem een van mijn beste vrienden was. En de combinatie van die auteursrechtenorganisatie en de naam Willem maakt het voor mij heel bijzonder. Omdat ik, zoals gezegd, veel van hem hield, van zijn manier van schrijven, maar van zijn vriendschap, erg veel heb genoten.
En de winnaar is...
Proficiat.
Dankjewel, het publiek heeft gesproken en we hebben hem. Ja, heerlijk.
Hoe blij zijn jullie hiermee?
Heel blij. Ik vind het echt een eer dat er zoveel mensen dus ons die erkenning geven.
Ik kon het me niet voorstellen. Ik kon het me echt niet voorstellen. Ik dacht, nee, het is sympathieker om het nu naar iemand anders te doen. Maar ik hoorde inderdaad, oh ja, toch wel. Dan is het gewoon alleen maar omschakelen naar... Hoe ga ik er dan mee om of wat? Hoe kan ik ze bedanken daarvoor?
Nou, vorig jaar werd het een beeldje. Het is nu een mooie speld.
Heel fijn. Want die beeldjes die zijn fantastisch, maar heel groot. Ze hebben een groot voetstuk. En dit speldje kan ik gewoon opspelden. Ik had ook geen plaats meer voor nog een derde beeld ernaast.
Ai, 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 pas aan, dit vuur van geen echte vlam. Ai, ai,
kindermuziek vandaag nog net zo belangrijk als dat het 20, 30, misschien wel 40 jaar geleden was?
Het zal altijd de spons zijn voor een leven. Dus de muziek, de kunst die je leert kennen in je jeugd, zal bepalend zijn voor wie je zult gaan zijn. Omdat die kinderperiode is eigenlijk de opslag. Dat is het moment dat je... Met alles waar je kennis mee maakt, daar maak je je keuzes onbewust. Ik heb het geluk gehad dat ik verliefd werd op een zangjuf. En dus wel verplicht was heel goed te moeten gaan zingen. En het is die aandacht die dat onderwijs dan voor jou heeft als kind... die de rest van je leven mede gaat bepalen.
Wat zou jij een kind willen meegeven over het schrijven van kindermuziek?
Hoe groot, denk ik, de kracht van de verbeelding kan zijn voor een kind. Dat wordt toch wel heel snel, vind ik, ingevuld of weggevaagd of ingeruild voor dingen die efficiënt en actueel zijn. Terwijl als je heel lang met die verbeelding aan de slag kunt en dat goed traint door te lezen en door te schrijven, dan heb je gewoon materiaal, heb je goud voor het leven in handen eigenlijk.
We hadden geen verwachting, omdat het natuurlijk zo anders is wat we doen. Dus we wisten niet helemaal van, gaat het juist wat worden of is het juist helemaal niks aan wie voor. Dus we wisten het niet. Dus.
We waren letterlijk een andere smaak, denk ik. Binnen alle kinderliedjes die er in Nederland ontstaan, is pittig. En alle smaaksongs die we hebben gemaakt, zijn totaal afwijkend.
Nou, het grappige was dat Daan tegen mij zei, die zei van, we gaan liedjes voor kinderen maken, maar het moeten geen kinderliedjes zijn. We moeten gewoon liedjes maken die wij tof vinden en die kinderen naar ons toe trekken in plaats van naar die kinderen toe gaan. Dus dat was een beetje.
Het was wat Herman van Veen ook net goed zei. Het zijn sponsen, dus je moet ze niet kinderachtig volgens mij behandelen. Ja. Maar liedjes maken die ze uitdagen en optillen.
Er moeten meer mensen dit gaan doen. Goede kinderliedjes schrijven en kansen daarvoor krijgen. En als ik zelf daarvoor in de weg loop, dan hoor ik het graag en dan ga ik ruimte maken daarvoor.
En dan volgend jaar? Vier?
Ik ga misschien denk ik maar even een keer niks insturen. En we hebben nu een paar hele goede nieuwe liedjes gemaakt bij Klokhuis die niet van mij zijn. Die zou ik ook een heel grote kans geven.
Hoe zitten jullie vanavond in de auto terug?
Nadenken over een nieuw liedje alvast.
Nou, is er al wat in wat comes to mind?
Nee, maar ik denk dat in de weg terug, 2 uur naar Amsterdam, hebben wij het liedje geschreven en kunnen we het eigenlijk alweer uploaden vanavond. Ja. Ja.
En nu een mooie award, een erkenning van jaren, tiental jaren aan mooi werk. Vindt u het beeld mooi?
Het is een beetje een filosofisch beeld, omdat hij had die koptelefoon niet nodig. Maar hij was namelijk doof. De heer Beethoven. En hij kon het ook zonder te horen. En dat is het prachtige van muziek. Muziek zie je. En dan schrijf je het op.
Julian, Herman van Veen. Ik zag hem een maand of wat geleden in Schouwburg in Utrecht. Wat een fenomeen is dat. Die man is zo verschrikkelijk goed.
Jij zei vanochtend, ik ben jaloers dat ik er niet naartoe kon gaan. Ja, want ja, dit is een grootheid.
Ik ben niet zo voor de complimenten, maar dit heb je hartstikke goed gedaan. Maar Herman van Veen vind ik inderdaad, dat is een grootheid. Dat is een icoon, een statuut. Een instituut op zich, nog zo jong en zo levendig en zo echt. Hoe die man speelt met het publiek, dat is onvoorstelbaar.
Ik kan er niks aan toevoegen, want volgens mij heb je alles al gezegd.
We gaan door met het volgende onderwerp. 120 vandaag. Een straatnaambordje lezen, een formulier invullen, het lijkt heel vanzelfsprekend, maar voor 2,5 miljoen mensen in Nederland is dat helemaal niet zo. Ze hebben moeite met lezen, met schrijven, vaak daarmee ook met rekenen. En laaggeletterdheid kan grote gevolgen hebben. Het maakt het verrekt al lastig om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Taalpunt Hengelo zet zich al sinds 2012 in voor de aanpak van laaggeletterdheid en helpt inwoners met lezen en schrijven. Aangeschoven zijn Mirjam Summers, vrijwilligerscoördinator bij dat taalpunt in Hengelo, en Samira Poel, die de stap heeft gezet om beter te leren lezen en schrijven. Welkom beiden, wat goed dat jullie er zijn.
Ja.
Samira, jij mag je microfoon ietsje dichter, maar Julian gaat je even helpen.
Ja, oké.
Ik begin even bij jou, Mirjam, want misschien moeten we dat toch even doen. Laaggeletterdheid is een gevleugeld begrip, maar wat is het nou wel en wat is het nou ook niet?
Ja. Ja, laaggeletterd is op het moment dat iemand wel kan lezen en schrijven, maar net niet voldoende om mee te doen in de samenleving.
Het is dus niet echt, we zeggen ook wel eens analfabetisme, hè, gewoon, maar dat is het niet. Het is veel ruimer dan dat.
Ja, het is veel ruimer dan dat. Het wordt ook soms gezegd, mensen met een lage basisvaardigheden. Laaggeletterdheid kun je eigenlijk vergelijken met als je VMBO niveau of MBO niveau 2. dan ben je nog steeds laaggeletterd.
Ja, precies. Ja. Ja, dus dat betekent ook 2,5 miljoen mensen in Nederland. Ik zei het net in de inleiding al even. Dat betekent tienduizenden mensen in Twente. Is er een beeld van hoeveel mensen in Hengelo laaggeletterd zijn? Want daar hebben we het nu over.
Ja, in Hengelo zitten wij tussen de om en nabij 4.000 tot aan 5.000. Het is niet helemaal precies te benoemen. Wij zitten rondom de 6% ja. Laaggeletterden.
Dat is op zich, want in Nederland ligt dat aantal op 1 op 6. Hè, dat is ongeveer 16,5% van de bevolking. Dus het percentage in Hengelo ligt relatief laag.
Klopt. Er zijn op dit moment niet echt concreet een verklaring voor. Wij denken dat het meer zijn. Omdat wij denken dat heel veel mensen, of mensen die laaggeletterd zijn, net niet de weg kennen of nog schaamte kennen. Mm. Of die bewustwording er niet is. Dat is nog wel een uitdaging. Dus wij zijn vanuit Taalpunt nog best wel mee bezig om ook die groep, dat zijn dan de NT1'ers.
Dat zegt maar niks, maar nee. dat heeft met taalniveau te maken,
nee,
denk ik. Hè?
Dat is, nee, dat is als je in Nederland bent geboren, mm-hmm. Nederlands je moedertaal ook is, en dan laaggeletterd bent. Okay. Dat noemen wij NT1'ers.
En dat is eigenlijk een groep die misschien in Hengelo nog niet helemaal goed in beeld is. Dat is wat ik jou hoor zeggen.
Exact.
Ja. Ja.
Kun je zo'n groep dan ook wel echt goed in beeld brengen? Ik heb het nou toevallig in mijn eigen thuissituatie met de nieuwe partner van mijn moeder. Dacht altijd dat hij gewoon uit een ander tijdperk kwam. Maar blijkt dus laaggeletterd te zijn, maar daar nooit mee geconfronteerd. Hij wist het woord ook niet eens. Hoe vind je die mensen dan?
Ja, dat is het dus. Dat is de uitdaging die wij ervaren. Wij proberen die te vinden door de collega's. Mensen die in de zorg en welzijn werken, maar ook op het werkvloer, binnen het bedrijfsleven. Wij vragen altijd om, kijk om je heen, kijk naar je collega, naar je medewerker. Wat valt jou op? Maken ze geen ontwikkeling verder mee? Of is er moeite met bepaalde formulieren invullen of andere zaken? Dan kan dat een signaal zijn van laaggeletterdheid.
Ja, en misschien zelfs een laaggeletterdheid waar iemand zelf zich nog niet eens helemaal van bewust is. Want die heeft zijn pad wel gevonden in het leven. Die redt zich op de een of andere manier toch wel. Dus dan blijft het een beetje verborgen. Dat is wat ik hoor.
Dat ook.
Ja.
Ja.
Hey, en kan je nog iets zeggen over, en dan ga ik zo ook naar jou, Samira. Maar kan je nog iets zeggen over wat voor soort mensen hebben we het? Heeft dat iets met achtergrond? Valt er iets over te zeggen of niet?
Als we het hebben over het aanbod van Taalpunt en met welke doelgroepen we te maken hebben. Grootste doelgroep op dit moment, groep die wij bereiken, zijn mensen die niet hier zijn geboren. Ja. Mensen met migratieachtergrond. Dan gaat het om, ze zijn misschien al een paar jaar hier, hebben nooit de kans gehad om het te leren. Of volgen een cursus, maar net niet voldoende bagage hebben om het te kunnen afronden. Dat is een grootste groep. Mm-hmm. En de groep mensen die hier zijn geboren, die mm-hmm. Nederlands als moedertaal hebben, dat is ook een groep die wij dan hebben, ja, bereiken.
Dus een bepaalde groep heb je wel in beeld. Ja.
En dan heb je het over mensen die net niet mee kunnen doen in de samenleving. Dus die zelfredzaamheid, dat is er niet optimaal.
Nee. Helder. Samira, ik wil heel graag eventjes naar jou toe. Het goed dat je er bent. Ja. Jij had of hebt moeite met lezen en schrijven.
Ja, en ik heb toen de keuze gemaakt om te willen leren. Want ik had het vroeger opgegeven. En toen, want ik woon begeleid, kwam mijn leiding aan dat zij een vrijwilliger is van daar. En of ik dat misschien kon doen. En ik merk nu van, hey, ik kan het op een of andere manier. Of het begint te komen.
Ja, precies.
Ja.
Wat maakte, je had die begeleider die jou tipte, die zei van, nou weet je, ga eens naar Taalpunt Hengelo, misschien is dat wat voor je. Maar ik proef in wat jij zegt dat je zelf ook eigenlijk wel wat wilde. Je zei van, ik wil hier wel verder mee. Klopt dat?
Ja, ik heb zelf leergierig, heeft mijn vader me geholpen met de klok en ik zei van, hey, dat werkt. Of het begint. En ja, en daar heb ik het eigenlijk mee doorgezet. En het is ook wat ik nou merk dat ik verder ben gekomen, wat het stukken makkelijker. En durf ik ook veel meer.
Dus dat klinkt ook alsof dat met zelfvertrouwen te maken heeft. Dat je ontdekt, ik kan gewoon wat leren.
Ik kan gewoon wat leren, ja.
En dat helpt. Van oké, maar als ik kan leren klok kijken, want dat is wat ik je hoor zeggen.
Ja.
Kan ik allicht ook leren lezen en schrijven.
Ja, dat klopt.
Oké. Wat merkte jij in de praktijk, gewoon in jouw eigen leven, dat je moeite had met lezen en schrijven? Waar liep je tegenaan?
Ja, de schaamte vooral. Mm-hmm. Want ik zie er natuurlijk normaal uit. Je ziet helemaal niks aan mij. En dan wil je ook eens mensen van, oh, ik moet naar die bus. Kan je mij zeggen van waar daar is? Omdat ik het zelf niet kan lezen. Maar dan vraag je dat zo. En dan krijg je een antwoord bijvoorbeeld van, staat op het bord. En dan van
en
de
schaamte. Wat deed je dan?
Dan van de schaamte. Ja, dan liep ik weg. Van, ja, dit.
Ja. Want dan zei je niet tegen iemand, ja, dat snap ik dat het op het bord staat, maar ik heb moeite met lezen. Dat durfde je niet te zeggen.
Dat durfde ik in die tijd niet te zeggen.
Dus die schaamte is echt heel vervelend dan.
Ja.
Maar wat deed je dan? Dan dwaalde je maar wat rond op zoek naar die bus.
Ja, dwaalde ik rond of belde ik familie van, oh, wat moet ik nu? Of ja.
Snap ik. Hey, en hoe je bij Taalpunt terechtgekomen bent, Dat heb je net gezegd. Je begeleider tipte je. Je had zelf een verlangen om te gaan leren lezen, beter te leren. Van, nou, verdorie, dat moet ik ook kunnen leren lezen en schrijven. Maar ik kan is het dan niet heel erg spannend om toch naar zo'n Taalpunt toe te stappen en te zeggen, jongens, help me?
Zeker, maar ik wil wel zo zelfstandig voor mijzelf lezen of leven ook.
Ja.
En ja.
Mag ik jou vragen, dat is een heel onbescheiden vraag. Dan weet ik wel hoe oud je bent.
Kijk, daar gaat het al het moeilijkste van. Daardoor moet ik het ook even goed nadenken. Hoop dat ik het goed zeg.
Ja.
Ik ben 28 als ik het goed heb. Maar dat is.
Jaartje meer of minder doen we niet moeilijk over, hoor.
Nee, hoor.
Maar, nee, toch? Ik bedoel, 27, 28. Maar we houden het even op 28, Samira.
Ja.
Maar en je bent een jaar geleden, geloof ik, naar Taalpunt Hengelo gegaan? Of langer geleden al?
Oh, ik hoorde achter me 6 maanden.
6 maanden, een half jaar geleden nog maar. Ja. Maar dat betekent dat jij dus een heel groot deel van je leven moeite hebt gehad met lezen en schrijven. Daar ook op school tegen aangelopen bent, ongetwijfeld.
Ja, ik heb wel op speciaal onderwijs gezeten.
Nou ja, maar dan nog? Dat is ook onderwijs?
Dat is ook onderwijs, zeker.
En dan hoort lezen en schrijven hoort er ook heel erg bij, toch?
Klopt.
Dus dat is een soort van, nou ja, jarenlang van tegen iets aanlopen dat je gewoon niet goed kan.
Nee, en ook best wel veel verdriet op school.
Dat bedoel ik.
Omdat ja, al die kinderen kunnen het allemaal. Dan ben jij de enige die dat niet kan. En probeer dan maar uit te vliegen van hoe kan dat nou?
In hoeverre is zo'n Taalpunt, hoe helpen ze jou dan vergeleken met jouw school? Zeiden ze daarvan, oh, je kan het niet, je krijgt er 1 en we gaan door met de trein? Of?
Nee, speciaal onderwijs is puur dat ze kijken naar de persoon. En ja, dan word je wel iets meer geaccepteerd. Maar ja, je zit wel in een schoolgroep. En wat ik nu bij Taalpunt heb, is je hebt natuurlijk 1-op-1. Dus dan kom je daar ook verder mee.
Ja.
En dan belonen ze je ook. En dan geeft het voor jou ook meer plezier, volgens mij, om te doen.
Zeker.
Als je nou terugkijkt op die afgelopen 6 maanden. Want je gaf aan, je merkt dat je het kunt. En dat je begint te leren. Wat heb je geleerd? Wat betekent dat in de praktijk?
Nou, zoals een voorbeeld, ik heb bij mijn familie heb ik toen gaan uit eten. En ik moest dan altijd wachten totdat iedereen klaar was voordat ik mijn bestelling kon doen, want ik kon de menukaart niet lezen.
Dus je moest goed luisteren naar wat mensen om je heen bestelden? En je dacht.
Nou, dat vooral niet, maar ik moest dan wachten omdat iedereen natuurlijk zelf wat wil kiezen. En dan moet ik iemand aantikken van, hey, kan je het even voor me voorlezen? En nou heb ik mijn eigen menu kunnen bestellen.
Ja, precies.
Gewoon dat stukje.
En hoe deed je dat in het verleden dan? Ja, dan liet je iemand voorlezen.
Dan liet ik het iemand voorlezen, ja.
Dat deed je wel, dat durfde je wel.
Nou, het was meer familie, hè? Ja, maar dan precies, ook met vrienden of wat dan ook was het een stuk moeilijker. Ja. En dan moest je die stap ook zetten.
Ja, precies.
Ja.
En nou hoorde ik dat jij bent genomineerd voor de Landelijke Taalheldenprijs. Misschien, Mirjam, wat voor een prijs is dat?
Dat is een prijs. Daar worden mensen zoals Samira dan extra, krijgen ze het podium. En dan krijgen ze een prijs uitgereikt door prinses Laurentien op, uit mijn hoofd, 19 juni.
Ja, maar die zet zich heel erg in, hè, voor laaggeletterdheid.
Ja, het is een.
En het is eigenlijk om even de schijnwerper op de taalhelden. Van gewoon de gasten die het aandurven om te zeggen van, ik ga de schaamte voorbij.
Ja.
En ik ga leren wat ik tot nu toe nooit kon.
Exact. Ja. Het is een mooi voorbeeld. Wij willen dus nogmaals, wat ik net ook zei, veel meer mensen bereiken die dat nodig hebben. Ja. En wij weten uit de cijfers, uit onderzoeken, dat er veel meer mensen zijn. Dus er zijn mogelijkheden.
Nou ja, kijk, ik weet dat jij raadslid in Enschede bent. Ja. Daar ligt het percentage op 24%. Ja. Van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, dat is enorm. Ja. Maar Samira, die nominatie voor die Taalheldenprijs, wat betekent dat voor je? 6 maanden, je bent genomineerd, joh.
Ja, heel bijzonder eigenlijk.
Heb je enig idee waarom? Snap je het wel een beetje?
Een beetje, maar... Ja?
Want? Ja.
Dat ik het misschien... Ja, een beetje lastig denk ik iets.
Maar gewoon...
Maar ik snap het wel, ja.
Maar je bent zes maanden geleden... Stapt je in dat traject,
direct,
bij,
ja.
bij en nu ben je genomineerd van landelijke prijs.
Ja, onvoorstelbaar.
Stoer, man. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja, dat is echt heel goed. Ja.
Ja.
En wanneer hoor je, want het is een nominatie. Dus dat betekent dat er een soort keus gemaakt moet gaan worden of zo. Wanneer is het de spannende dag?
Ja, dan gaan we in mijn dagen.
Ik stel Mirjam, ja, help gerust. Hè. Als ik jou verkeerd...
Is helemaal goed.
Mirjam zit naast je, dus die kan je zo helpen.
7 mei weten wij of Samira door is en als genomineerde.
En door betekent dat je dan naar een soort landelijke finale gaat?
Ja, dan ga je naar de landelijke finale en mensen kunnen op je stemmen. En dan ga jij op 19 juni, hoor je dan of je ook de Taalheldenprijs hebt gewonnen. Maar in ieder geval, het is al heel wat om...
Genomineerd te zijn. Ja, dat snap ik. Samira, we moeten het langzaam afsluiten. Maar ik ben toch nog even benieuwd. Want dit is natuurlijk hartstikke tof. Dat je die nominatie... maar wat gaat de toekomst voor je brengen, joh? Je bent er maar 6 maanden onderweg. En nu dan?
Ja, gewoon doorzetten. En ik ben echt klaar voor om te leren.
Ja, snap ik.
Ik ga ervoor.
Ja, snap ik. Tot slot even bij jou, Samira. Als jij nou... Daar is een camera. Ik weet niet of je daar misschien helpt het ook helemaal niet. Maar wat is nou jouw advies aan mensen die in hetzelfde schuitje zitten als waar jij heel lang in gezeten hebt?
Ja, ik weet dat het zwaar is en de schaamte, maar probeer er overheen te stappen. Want echt, de wereld gaat gewoon voor je open.
Ja.
Ja.
Laten we even stil te vallen, want het is een belangrijke, denk ik. En tot slot, Mirjam, ga ik even naar jou. Als mensen nou die zitten te kijken of te luisteren, denken van ja, verdorie, misschien moet ik er wat mee. Taalpunt Hengelo, waar kunnen ze jullie vinden? Wat kunnen ze doen? Wat moeten ze vooral doen?
Taalpunt Hengelo is een samenwerking tussen de Bibliotheek Hengelo, ROC, Gemeente Hengelo en Wijkracht. Mm-hmm. Ze kunnen ons vinden in de bibliotheek, 4 dagen in de week. Gewoon naar binnen stappen, zou ik zeggen, en vragen naar het taalpunt is al voldoende. Maar ik wil wel even opmerken van dat wij ook op zoek zijn naar nog meer vrijwilligers. Op dit moment zetten zich 140 vrijwilligers, unieke vrijwilligers, in binnen taalpunt.
Dat is veel.
En we hebben ook een wachtlijst voor mensen die dus heel graag nog een coach willen of taalles in de wijk willen volgen.
Ook een oproep aan mensen die zeggen van wij willen wel helpen. Meld je bij het taalpunt in de bibliotheek in Hengelo. Gewoon even naar binnen stappen. Zeggen ik zoek het taalpunt, waar zit dat? En dat is voldoende waarschijnlijk.
Ja.
Mirjam Sumer en Samira Poel, zet het goed. Wat dapper dat je er was, Samira. Heel veel succes bij die taalheldenwedstrijd.
Ja.
Maar vooral ook bij gewoon de rest van je leven, joh. Dankjewel voor je komst.
Ja. Ook bedankt.
Ja, bedankt.
We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. Die vind je op 120 Vandaag. En iedere dag 1 item uitgelicht op 120 Vandaag. En
zometeen hebben we 120, je hebt uitgelicht, alles uitgelicht.
Ik heb alles uitgelicht, Ernst. Jij mag.
Ja, zometeen hebben wij ook nog de good old Tom Ouwehans met zijn column. Dan wel verhaal van de dag. Van de week, ja, van de dag eigenlijk.
Ja.
Ja.
120 Vandaag.
Ja, in de maandelijkse uitzending van Hengelo Spel gaan de raadsleden Han Daals en Vincent Mulder met elkaar in debat over, jawel, burgerparticipatie. Op welke manier verloopt dat er in Hengelo? En wat gebeurt er met de goed bedoelde adviezen van de inwoners? En stadsdichter Wouter Münsterman zwaait naar 2 jaar af. Met hem blikken we terug op die periode. En muziek is er van Merlijn de Wasme. Nee, het is niet Belgisch, maar wel Hengeloos en zijn band. Alvast een voorproefje daarvan.
Het heet Hangijzer in Hengelo. Inwonerparticipatie. In hoeverre worden inwoners nou eigenlijk gedacht en geacht mee te denken, mee te beslissen over plannen in de stad? Die zogeheten participatie wordt door vrijwel alle collegepartijen hoog in het vaandel gezet, althans tijdens de verkiezingen. Maar oppositieraadslid Vincent Mulder van SP vindt dat het stadsbestuur van die uitvoering een beetje een potje maakt. Hij gaat vandaag in debat daarover met Handaals van Burgerbelangen Hengelo. Welkom. Nou is er in Hengelo een soort regel ingesteld, geloof ik eind 2022... waarin duidelijk moet zijn van hoe werkt participatie dan precies. Misschien is het goed, Handaals, dat dit even
uitlegt. Nou, wat hebben we als gemeenteraad vastgesteld? Een denkkader participatie. He, daar staan de hoofdlijnen van participatie in. En dat hebben we uitgewerkt. Dat is redelijk recent. 4 januari van dit jaar is de participatieverordening ingegaan. Mm-hmm. En tegelijkertijd moet je dan ook gaan nadenken, hoe gaan we die participatie invullen? Dus per ontwerp kijk je van welke vorm van participatie je dan kunt toepassen.
Ja. Vincent Mulder, het klinkt toch als in ieder geval iets van een plan hoe Hengelo participatie wil inbedden in beleid. Hè? Er moet naar gekeken worden. En toch heeft u 20 maart een motie ingediend met de strekking, het college zegt dat wel mooi, maar ik zou wel wat meer prioriteit willen geven aan die participatie.
Ja,
wat scheelt eraan?
Nou ja, kijk, het is allemaal mooi op papier. Handaals weet dat als geen ander. En praat ook bijna als een ambtenaar. Het is een nota, het is een verordening. Ik weet zeker dat 99% van de inwoners van Hengelo die verordeningen niet lezen. Daar ook.
Zegt hij het nu, hè? Ze weten het nu. Door Hengelo's
Bijl. Ja, nee, zeker. Maar nou goed, nu weet 100% van Hengelo het ongeveer. Was het maar zo. Dus het gaat erom van als de gemeente veranderingen wil ten aanzien van energie, ten aanzien van waar woningen gebouwd worden, ten aanzien van wegen aanleg en andere zaken, ja, dan wil je graag dat mensen ervan op de hoogte zijn. Dat heet communicatie. Dus de gemeente moet dan heel duidelijk communiceren, dit gaan we doen en dit betekent het voor u. En als u verder af woont van de plek waar we iets gaan doen, dan heeft u daar niet zoveel last van. Maar als u dichtbij woont, heeft u daar heel veel last van. Nou, daar begint het mee. Dus gewoon communicatie. Wat gaan we doen?
Ja, dan toch een reactie naar meneer Mulder toe. Want met alle respect.
Dank.
Hè, wordt het,
dank.
Ten eerste, ik ben geen ambtenaar. Hè. Dat is ten eerste een beetje een flauwe opmerking, vind ik dat van u. Kijk, ik probeer aan te geven van hoe wij werken als gemeenteraad. U bent zelf ook lid van de gemeenteraad. Nou, als wij initiatieven nemen, of er komen initiatieven uit de samenleving, want dat kan ook, hoe gaan we daarmee om? Dat hebben we nu eindelijk vastgelegd. De afgelopen 12 jaar was er niks vastgelegd, maar nu is het vastgelegd.
Goed, de motie die u heeft ingediend is niet aangenomen, bijna. Maar er is wel een politieke markt georganiseerd. Dus een discussie in de raad over hoe gaat het nou eigenlijk. Nou, dan zullen dit soort dingen ongetwijfeld weer op tafel komen. Is het al bekend wanneer dat gaat gebeuren?
September.
In september.
Ja.
Dank in ieder geval voor een voorproef hier aan tafel. Vincent Mulder van de SP en Handaals van Burgerbelangen Hengelo. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je wel.
Maar ook omdat we gaan praten met Wouter Munsterman, we hadden het er net al even over. Hè? Zevende stadsdichter van Hengelo zwaait vrijdag af na 2,5 jaar. Omdat er een project nog niet helemaal klaar was. Dat is namelijk dit boek.
Ja, en twee projecten zelfs.
Twee projecten zelfs?
Ja, want vrijdag zwaai ik af met de onthulling van het gedicht op de fietsenkelder.
Ook nog, bij de markt.
Ja, dat is het.
Elke stadsdichter moet zijn fysieke signatuur ergens achterlaten.
Niet per se, maar ik heb gelukkig de kans gekregen.
Ja, om dat wel te doen. Ja. Dus die komt vrijdag, als jij afzwaait, komt het gedicht in de fietsenkelder bij de markt komt er nog bij.
Dat gaan we daar onthullen.
Ja, precies. Merk je iets wat je mee zou willen geven aan jouw opvolger? Suggesties of misschien wel van, ik heb dit of dit geleerd, neem dit mee.
Er is misschien elke week een gedicht in de Tubantia, moet je misschien tijd voor hebben. Dat is, had ik niet zo, dus dat is dan met een volle baan niet zo'n aanrader. Maar het kan wel. Maar geniet van Hengelo. En schrijf over wat je verwondert. Wat je boeit aan Hengelo. Dat is altijd dat worden de mooiste gedichten.
Dat is het. Avond. Geef maar applaus. Wouter Munsterman. Blijf rustig nog even zitten. Want we gaan afsluiten. Maar dat doen we nog net niet. Want we hebben Merlijn de Wasmer bij ons. Merlijn, net een prachtige ballad. Nu nog één, maar wat is de titel? Wat gaan we nu horen van je?
We gaan nu naar Komeet luisteren. Die gaan wij voor u spelen. Die is afgelopen vrijdag is die uitgekomen overal. Dus mocht je nou denken hier nou van nou, toch wel leuk. Dan kun je dat overigens terugvinden, Komeet. Merlijn, dat was me dus. En ja, dat liedje gaat eigenlijk over jezelf opnieuw ontdekken. En alles om je heen.
Nou, dat past er wel een beetje bij wat dat betreft. Ja, Merlijn, dat was me met Komeet.
Dank je wel. Heb mijn ogen al even dicht. En ik denk niet aan de tijd. Heel mijn leven in het zicht. Wat vliegt er toch voorbij? Ik voel me een komeet. Ik schiet langs alles heen. Zoek naar een planeet die mij de ruimte geeft. Voor even zweef ik van de aarde af. Zo vrij, ik zat al maanden vast. Beklim die piramide, ik ontplooi mezelf. Ik vertrouw op elk woord dat mijn gevoel vertelt. Een ander perspectief, neem me mee door de muziek. Opeens is alles relatief.
Ik heb gehoord, een applaus kun je nooit onderbreken, want ze hebben er wel voor gezongen. Dus er was een Merlijn de Wasme, die gisteren bij Hengelo Spel was. Ja, dat en meer kun je donderdagavond nog een keer zien om 10 uur bij 1Twente.
1Twente vandaag.
Ja, volgens de politie is het een Nederlandse en zelfs Europese primeur. Op vliegbasis Twente beproeft de politie een uit de kluiten gewassen drone die automatisch naar incidenten kan vliegen om beelden vanuit de lucht te maken. De primeur is dat de politie toestemming kreeg van de luchtvaartautoriteiten om buiten zicht van de piloten te vliegen met een onbemand vliegtuigje. Voorlopig mogen ze dat nog maar doen in een omtrek van 6 kilometer rond Twente Airport. Ja, en dat moet getest en getraind worden.
Mijn naam is Henk Fokkens. Ik werk bij de Korsaf, de landelijke portefeuille die zich bezighoudt met de gebiedsgebonden politiezorg. En dat is eigenlijk de politie die u in uw omgeving ziet in uniform in de auto's.
Wat hebt u dan met drones?
Ja, we proberen vanuit onze landelijke portefeuille de gebiedsgebonden politiezorg natuurlijk steeds door te ontwikkelen. En wij proberen met de veranderende techniek ook steeds slimme dingen te doen, waardoor de samenleving uiteindelijk veiliger wordt, wij meer voor de burger kunnen betekenen.
En daar heb je drones voor nodig?
En daar zijn drones wellicht helpend. En in die fase zitten we hier, want we zijn bezig met een soort proeftuintest. We hebben een aantal aannames waarvan wij denken, goh, deze automatische drone gaat ons helpen in ons politiewerk. En dat gaan we serieus testen.
Wat zijn die aannames?
Dat wij uiteindelijk sneller met een camera wellicht op een locatie kunnen zijn. En daardoor sneller al kunnen zien wat er aan de hand is. Die beelden gaan op termijn binnenkomen op onze meldkamer. Dus die meldkamer kan ook sneller een inschatting maken over het incident en ook over de inzet en ook wat er moet gebeuren. Bovendien kijk je vanuit een drone, vanuit een ander perspectief naar de wereld. En zie je andere dingen dan dat je daar te voet rondloopt of in de auto zit.
Naast het vliegen met de normale multirotor, dat is de normale drones. We hebben de kleine en de grote drones. Vlieg ik ook met die grote drone die je net in beeld hebt gehad. Dat is de Evi-drone.
Ja, dat is een automatische...
Dat is een automatische drone.
Maar dan vlieg je er dus echt niet echt mee?
Hij vliegt op zich automatisch uit zichzelf, maar dat betekent niet dat we hem geen instructie daarvoor geven. Dus hij vliegt alleen maar op het moment dat ik of een van mijn collega's hem daar de opdracht voor geeft.
En dat wil zeggen dat de piloot niet met een bus en de drone ergens naartoe hoeft. De piloot blijft waar die is en de drone die gaat volgens een gepland vluchtplan op pad.
Je moet eigenlijk zo zien dat je een soort Google Maps kaart voor je hebt en dat we op de Google Maps kaart aangeven waar we naartoe willen vliegen.
Ja.
En dan geven we bijvoorbeeld een commando, maak hier een rondje. En dan gaat hij een rondje vliegen.
Kan iedereen dit?
Maar technisch gezien zou iedereen dit kunnen. Ik zou het je in 5 minuten uit kunnen leggen. Maar de wet en regelgeving die eraan vers zit, die zorgt ervoor dat je toch wel aardig wat weken onderweg bent voordat je legaal met dit toestel mag vliegen.
Wij vinden veiligheid en privacy zeer belangrijk. We hebben inmiddels met 7 burgerpanels gesproken. Daar hebben we heel veel informatie uitgehaald wat burgers belangrijk vinden voor hun privacy. Dus het is niet anders dan andere camera's die burgers ook zien. En deze camera die is er maar tijdelijk. Die vliegt alleen op incidenten die we van tevoren hebben afgesproken waarvoor ze ze in gaan zetten.
Ja. De inspectie Leefomgeving en Transport, die over luchtvaartontheffingen gaat, die heeft ons toestemming gegeven om de drone daadwerkelijk buiten het zicht van de piloot te laten vliegen.
Dat betekent dat je nu overal in Twente mag gaan vliegen dan?
Het betekent nog niet dat we overal in Twente mogen gaan vliegen. We hebben nu de ontheffing gekregen, toestemming, om rondom de veiligheidscampus, het voormalige vliegbasis in Twente, 6 kilometer rondom buiten zicht te gaan vliegen. Dat gaan we buiten zicht doen. En tegelijkertijd proberen we binnenkort ook de inwoners en de collega's van de politie in Twente al te ondersteunen door op locatie de drone ook te gebruiken.
Maar dit is de enige plek waar dit beproefd wordt nu?
Ja, zeker. Ja. Zeker.
En zelfs Europees?
Zelfs zover wij weten is er in Europa nog nooit deze ontheffing afgegeven. Op lange termijn hoop ik dat wij met verschillende overheidsinstellingen een landendekkend netwerk neer kunnen zetten, waardoor we eigenlijk bij incidenten, en dan moet je ook denken aan brandweer, GGD, Rijkswaterstaat, gezamenlijk dus een drone kunnen gebruiken om in te zetten. Maar goed, daar liggen nog wel heel wat hobbeltjes die we moeten nemen. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk naar een landelijk dekkend netwerk.
Wanneer mensen in Twente de drone voorbij kunnen zien komen rondom de vliegbasis, kan dat bij wijze van spreken volgende week al zijn als ze ons zien testen. En wanneer we echt helemaal Twente kunnen voorzien van hulpverlening vanuit de lucht, dat laat zich nog niet vastleggen. Ook daarvoor kiezen we voor zorgvuldigheid en een veilige opbouw. En we hopen dat zo snel mogelijk, maar dat zal echt nog even duren.
Ja, dat waren de drones die langzaam nederdaalden. Zo is Ton Ouwehand nederig gedaald.
Juist.
Vanuit de hemel, op deze aarde en nu op deze stoel hier in de studio. Nee, Ton,
gewoon op
de
fiets, waarheid
is ook goed.
Maar pas op voor de gootjes in de binnenstad.
Ja, 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 ja. Levensgevaarlijk, die gootjes. Ja. Ton, hoe is het met je?
Goed.
Het doet me deugd.
Ja.
Ja, je ziet er patent uit.
Nou, ja.
Op zijn tons.
Hebben we Ton Ouwehand nou ongemakkelijk gekregen?
Hij wordt een beetje stil van, hè?
Ja,
dat moet niet hebben, Ton, want je bent er niet om stil te zijn.
Hij is hier natuurlijk om de jazzmaand af te trappen.
Dan moet ik je toch teleurstellen. Het is namelijk filmmaand.
Ach, jongens, het is film. Ja, ik haal het allemaal door elkaar, Ton. Nee, maar...
Het is filmmaand, ja.
Maar april filmmaand?
Ja, wist je niet?
Nee, wist ik ook niet. Maar ben je van de film ook dan?
Nee, helemaal niet. Nee. Ja, ik kijk wel naar.
Maar je weet wel dat het filmmaand is.
Het is wel filmmaand. Ja,
oké. Okay. Nou, ik geloof je.
Oké. Okay.
Ja, hey, ga je gang, Ton. Wat heb je meegenomen?
Ik heb meegenomen, er gaat niets boven film. Concordia schuift theateractiviteiten aan de kant. Ze willen zich helemaal op film richten. Ze hadden dat fatale bericht nog maar nauwelijks de deur uit, of er ontstond al een dapper groepje dat dit niet laat gebeuren. Daarover straks. Eerst... Waar komen die filmneigingen van Concordia toch vandaan? Dat is niet zo moeilijk. Die hebben ze al 100 jaar. We zijn het bijna vergeten, maar toen begin de 20e eeuw de film echt een beetje opkwam, beschouwde de culturele elite dit als de ultieme vorm van kunst. In film kwam namelijk alles samen. Toneel, foto, beeld, muziek. Het kwam allemaal in één kunstvorm terug. Kan het overzichtelijke. De film zou het toneel verdringen. Film zou de levende muziek overbodig maken. Je had geen schilderkunst meer nodig. Boeken konden weg. Er was film. In film kon je op een geloofwaardige manier door de tijd springen. Wat bij theater echt een heel gedoe is. Vierde wand, verleden tijd. Zieke hoofdrolspeler. De film gaat gewoon door op de afgesproken aanvangstijd. Dode muzikant. Als hij eenmaal op film staat, geen bezwaar. Bovendien, film kon je bewaren. Theatervoorstellingen en concerten waren voorbij als ze klaar waren. De film bleef gewoon. Je kon een film nog een keer bekijken en nog een keer. Of je kon wachten tot hij op tv kwam, al was dat pas later toen ze de televisie hadden uitgevonden. Maar kortom, het was wel duidelijk, de film was het nieuwe kunstvorm die alle andere kunsten zou overvleugelen, zo niet overbodig maken. Dat hebben wij weer, dachten ze bij Concordia, toen ze ook in Enschede van het belang van film hadden gehoord. Heeft pastoor Arians ons net een mooi theatertje gegeven op de Oude Markt, van het volk, voor het volk en andersom, voor theatervoorstellingen, voor concerten, voor eventueel een bokswedstrijd, blijkt dat film ineens veel belangrijker kunstvorm is. En zo trokken ze zich bij Concordia 100 jaar geleden al de haren uit de respectievelijke hoofden. Hoe lossen we dit op? En nu presenteren ze de oplossing. Als je alle andere theateruitingen eruit gooit, hou je film over. De denkfout is wel dat de tijd gewoon is doorgegaan. De film heeft zich ontwikkeld van middel waarmee kunstenaars zich uitdrukken tot een verdienmodel. Met Hollywood als grote aanjager. Het medium film is inmiddels ten prooi gevallen aan zeer commerciële partijen waarvan producenten bepalen wie de spelers zijn en hoe de film afloopt. Er zijn Oscars uitgevonden om voor elk aspect van de film aandacht te kunnen vragen. Dit is een goede film, want ze hebben een Oscar voor de aftiteling. Maar ja, tegen de verwachting in bleven ondertussen alle andere kunstvormen gewoon functioneren. En de naam van Concordia groeide in dat verband ook. In de theaterwereld stond Concordia heel hoog aangeschreven. Wat haar onderscheidde van alle andere theaters is dat het zo lekker klein is. Gebouwd zoals de Kleine Comedie, maar dan veel kleiner. Concordia is de piepkleine komedie. Daar wilde iedereen wel optreden. En wat doe je dan als Concordia zijnde als je nog steeds denkt dat film het hoogste goed is? Ze begonnen met het verstoppen van het theatertje. Concordia werd het eerste Nederlands theater zonder fatsoenlijke ingang. Ik heb toeristen wanhopig door de Enschedese binnenstad zien dwalen. Hier moet toch ergens het mooiste theatertje van Nederland zijn? En dan moest je weer aanwijzen, daar is Concordia. En dan zeiden ze, ja, dat is toch geen theater, dat is een terras. Ja, dat klopt, zei je dan, nou, dan moet je doorheen. Maar dan kom je in een eetcafé. Ja, maar daar moet je doorheen lopen. En helemaal achterin, diep verscholen achter de bar, is een loodzware deur verstopt. Maak die maar eens open. Ja, en dan zagen ze het ook. Theatermakers wilden er blijven komen, terwijl Concordia maar bioscoopje wilde spelen. En dat is nu allemaal voorbij. Concordia gaat de theateractiviteiten stopzetten. Concordia gaat alleen nog film doen. Ze zijn de enige in Nederland die meer doet met film. En daar gaan ze prat op. Er is altijd een inleiding en dat wordt in de rest van het land nooit gedaan. Daar is Concordia dus uniek in. Je kunt ook zeggen, daar is Concordia eigenwijs in. Want het is natuurlijk niet voor niks dat ze in andere filmzalen vrijwel nooit doen. Volgens mij kun je bioscooppubliek verdelen in twee categorieën. Degene die alles willen zien en degene die selectief naar een film gaan. Wie alles wil zien, zit niet te wachten op een inleiding. Wie selectief een film bezoekt, doet dat op basis van wat hij ergens heeft gehoord of gelezen. Dat maakt hem kennelijk zo nieuwsgierig dat hij de film zelf wil bekijken. Ook die mensen hoeven geen inleiding. Maar waar beide categorieën filmbezoeken wel naar snakt, is een plek om na afloop te evalueren waar ze naar hebben gekeken. Maar dat kan weer niet in Concordia, want met het wegdoen van de ingang hebben ze ook de foyer opgeheven. Wie de filmzaal verlaat, belandt tussen etende mensen in Samsam. Ik heb dan ook altijd gedacht dat Concordia het Vestaktheater had overgenomen, omdat daar wel een foyer is. Vroeger vertoonden ze films in het Vestak. Ik heb daar wel eens een arthouse film gezien. In de krant had ik vooraf gelezen dat het de toeschouwer niet makkelijk werd gemaakt in deze film. Ik kon het echter aardig volgen, herinner ik me. Althans, de eerste 20 minuten. Maar het werd steeds ingewikkelder. Op het moment dat ik aan mezelf toegaf dat ik de draad volkomen kwijt was, schalde er uit het hokje van de techniek een enorme vloek. Spoel 3 en spoel 2 waren verwisseld, riep operateur vertwijfeld. De film had geen inleiding, maar na afloop kon je in de foyer wel uitgebreid discussiëren over de impact van het in verkeerde volgorde afspelen van films voelen. Dat waren tijden. Toen Rijn Kroes directeur werd van het Vestzak was de film er al lang weg. En na 10 jaar droeg hij het over aan Concordia, in de veronderstelling dat het theatertje in goede handen was. Toen Concordia aankondigde in beide panden met theateractiviteiten te willen stoppen, troffen ze Rijn Kroes weer op hun pad. Hij is nu het kloppend hart van een nieuw genootschapje vol constructieve plannen met het oude Bonbonnière Theater. Ook hij wil niet elke dag naar de film.
Dit was een mooie aftrap van de maand van de film, denk ik.
En ook een mooie afsluiter van het programma 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond om 8:10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen hier op de radio kun je genieten van de Henk Ketting met de Ketting-reactie. Veel plezier.
En tot morgen.